Zoals Boudewijn al gezegd heeft ook en iets over gedeeld heeft. Dat morgen is het een hele aparte dag eigenlijk. Als herdacht wordt wat een jaar geleden gebeurd is in Israël. Waar ook Albert en Esther in hun brief naar verwezen hebben. En op veel plaatsen ook in ons land en over de wereld, denk ik, zal worden stilgestaan bij die afschuwelijke gebeurtenissen die bijna je verstand te boven gaan als je daarover nadenkt. En opnieuw daarbij stilstaat. En vanmorgen wil ik met jullie nadenken. De eerste keer dat de nakomelingen van Abraham en Isaac en Jacob werden aangevallen. En op een nietsontziende wijze die zelfs te vergelijken is met wat een jaar geleden is gebeurd. En daarvoor wil ik lezen uit Exodus hoofdstuk 17. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Ravidim. Mozes zei tegen Jozua: kies mannen voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heere tegen Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: de Heere is mijn banier. Hij zei: voorzeker de hand op de troon van de Heere. De strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. Vader in de hemel, we willen u zo danken dat we uw woord hebben gekregen en dat we ook vanmorgen daar samen bij stil mogen staan en daarover nadenken. En we bidden, Vader, dat u ons daarin leidt in het spreken en in het luisteren. Dat u ons leidt door uw Heilige Geest, want van onszelf uit kunnen we het niet verstaan en begrijpen. Wilt u ons zo zegenen, Vader, vanmorgen in deze samenkomst, dat in alles u geëerd wordt en de naam van de Heer Jezus echt verhoogd wordt. In Jezus' naam bidden we. Amen. In de hoofdstukken die hieraan vooraf gaan, en dit hoofdstuk 17 in Exodus, is het volk eigenlijk, heeft het al een stuk van de reis afgelegd. Ze zijn uit Egypte gekomen, bevrijd uit de slavernij, waar ze lang onder hadden geleden. En dan trekken ze door de Schelfzee, maken daar een wonderbaarlijke uitredding mee door de Heere God. Ze komen op plaatsen, van de ene plaats naar de andere, reizen ze door de woestijn, en dan zijn er problemen, dan is er soms niet het water op tijd en het volk mort en is ontevreden. En dan krijgt de leider het natuurlijk voor zijn kiezen. En dat is Mozes. En dat gebeurt ook nog in het hoofdstuk voor, eigenlijk dit hoofdstuk, in hoofdstuk 16. Er wordt weer gemord. En dan geeft God hun het manna, het brood en ook vlees krijgen ze dan van de Heere God te eten op een wonderbaarlijke manier. En dan komt hoofdstuk 17 en dan is er weer, zeg maar, opstandigheid van het volk, omdat er geen water is. En dan moet Mozes, die slaat dan met zijn staf op de rots. Misschien heb je dat verhaal ook meegelezen toen je je voorbereid had voor vanmorgen. En dan stroomt het water uit die rots. En dan zijn we aangeland bij de situatie waar we dit net, die we net gelezen hebben in Exodus 17. Dan staat er, toen kwam Amalek. Zo begint het verslag van die strijd bij Rafidim. En de Amalekieten, die hebben in het Oude Testament een speciale plek. Het zijn eigenlijk de nakomelingen van Esau. En Esau kennen we allemaal, de broer van Jacob. En we kennen zijn leven. De tweelingbroer die afstand deed van zijn eerstgeboorterecht, van de zegen van God, en die een eigen weg ging, eigenlijk los van God. En Amalek, die hier genoemd wordt, die was een kleinzoon van Esau. Dus de nakomelingen van Esau, dat zijn de Amalekieten. En als je door het Oude Testament heen kijkt, dan zie je dat die Amalekieten zich heel bewust steeds tegen Gods volk keren en tegen hun God. En in Amalek en in de Amalekieten, daar zien we Gods tegenstander heel duidelijk aanwezig. Het is een bolwerk. Amalek is een bolwerk van duistere machten en krachten die zich bewust verzetten tegen het plan van God. Er staat ook, we zullen die tekst zo lezen, en ze vreesden God niet. En daarmee lijkt Amalek ook in de lijn te staan van de Egyptenaren, die ook, zeg maar, het volk dwars zaten, hun niet wilden laten gaan uit de slavernij en ook het plan van God probeerden te verhinderen. En nu dat ze mislukt is, zeg maar, dat ze werden vrij, zeg maar, God bevrijdde hen uit Egypte, uit de slavernij. Nu zijn ze onderweg naar de vrijheid van het beloofde land. En daar komt Amalek tevoorschijn. En die wil verhinderen dat zij op hun bestemming zullen aankomen. Maar weet je, deze strijd die hier beschreven wordt, die strijd die heeft een veel grotere omvang. Het is een strijd van kosmische omvang, om het zomaar eens te noemen. En ik wil met jullie even een zijstap maken naar wat staat in Openbaring. In Openbaring, hoofdstuk 12, het eerste vers. Je moet het thuis maar eens zelf lezen. Dan gaan je de ogen echt open als je dat nog niet direct kent, als het niet direct iets bij je oproept van herkenning. In Openbaring 12, vers 1, daar staat: en er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Johannes ziet een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en op haar hoofd een krans met 12 sterren. Die vrouw is zwanger en die staat op het punt van bevallen. Ik lees u uit vers 5 van Openbaring 12. Daar staat: en zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind, en dat staat met een hoofdletter geschreven, werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En dan verschijnt er een ander teken. Dan komt er een draak. Een draak staat voor de vrouw. Zo beschrijft Johannes dat in Openbaring. En die draak is klaar om dat kind dat geboren wordt te verslinden. En het woord van God beschrijft die grote draak als de slang uit de oudheid, genaamd de duivel en de Satan, die de hele wereld misleidt. Openbaring 12, vers 9. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, de duivel, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Jezus noemt hem de heerser van deze wereld. Hij krijgt nog veel andere benamingen ook. Maar Jezus noemt hem in Johannes 12 de heerser van deze wereld. Maar dan is de vraag, wie is deze vrouw? Als je kijkt hoe dit beschreven wordt in Openbaring 12 vers 1, de verwijzingen naar de zon en de maan en de 12 sterren, dan komt die beschrijving maar één andere keer op een vergelijkbare manier voor in de Bijbel. Misschien roept het al herkenning bij je op. Dat is in het boek Genesis. In een droom van Jozef, die grote jaloezie en ook beschuldigingen bij zijn broers veroorzaakte. In Genesis 37, hij kreeg nog een andere droom, Jozef, en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei, zie, ik heb weer een droom gehad. En zie, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Dat is een hele duidelijke verwijzing naar Jacob, naar zijn vrouw Rachel en zijn 12 zonen. Dezelfde Jacob die Israël werd, de aartsvader van de Joodse natie, van het Joodse volk. En Johannes in de Openbaring zag diezelfde beeldspraak die deze vrouw sierde, die Israël uitbeelde, die in barensweeën verkeerde en op het punt stond een mannelijk kind te baren. En dit kind, dat was de beloofde Messias, dat was de Heer Jezus. En het belangrijkste doelwit van die draak, het zijn echt beelden dat je zegt, het lijkt wel een sprookje. Maar dat is het beeld waarmee de Heere God het ons wil laten zien. Het belangrijkste doelwit van die draak was niet de vrouw, maar was het mannelijke kind. Maar dat kind dat ging naar de hemel. Handelingen 1 vers 9. Jezus werd opgenomen in de hemel en werd daardoor weggehaald voor de dreiging van de Satan. Maar toen werden de aandacht en de woede van de draak gericht op de vrouw. En die vrouw, dat is Israël. Weet je, de belangrijkste waarheid die hier wordt geopenbaard is de eeuwige haat die Satan heeft tegen het Joodse volk. Israël werd geroepen om een unieke rol in de wereld te spelen. Er zijn verschillende teksten in het Oude Testament die ons dat laten zien wat Gods bedoeling was met dit volk in de geschiedenis. Ze hadden het doel om het plan van heil, het heilsplan van God en de doelen van God aan de mensheid naar voren te brengen. Weet je, Israël is een natie die is als geen andere natie. Het is ook zo opvallend, vind ik altijd weer, hoe dit land en dit volk in het middelpunt van het nieuws staat. Je zou kunnen zeggen, het ligt bijna in het middelpunt van de aarde, van de wereld, maar het staat altijd in het nieuws. We hebben meer dan 200 naties, geloof ik, maar altijd weer lees je over dit ene volk en dit land. En in onze tijd is dit volk teruggekeerd naar hun oude thuisland. 1948 is het weer een eigen staat geworden. En het belangrijkste doel van deze terugkeer naar het land is om de Messias terug te brengen naar onze wereld. Weet je, van de Satan wordt gezegd, Openbaring 12, hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Als je ziet wat er gebeurd is, dat Israël weer teruggekeerd is na al die eeuwen dat ze verstrooid waren, dan is dat een onvoorstelbaar wonder waar wij in onze generatie getuigen van mogen zijn. En het doel is van die terugkeer om de Messias terug te brengen naar onze wereld. En als hij die vrouw, de Satan, als hij de vrouw kan vernietigen, dat wil zeggen als hij Israël en de Joden kan vernietigen, dan gelooft hij dat hij Gods verlossingsplan voor de mensheid kan dwarsbomen. Dat als achtergrond. Ik hoop dat je daar iets van gaat begrijpen hoe groot die strijd is die zich afspeelt. En waar eigenlijk zoveel landen bij betrokken zijn. Waar eigenlijk de hele wereld bij betrokken wordt. En dan even terug naar Exodus hoofdstuk 17. Die Amalekieten, die vallen op door een niets ontziende wreedheid en blinde vernietigingsdrang. Die Amalek heeft op geen enkele manier compassie voor welk medemens dan ook. Dat blijkt hoe ze hier te werk gaan. Toen kwam Amalek, staat er, uitgerekend op het moment dat Israël een zware tijd achter de rug heeft, getrokken door de woestijn. Er is oneenigheid, er is gemor, dus ze zijn vermoeid, er was gebrek aan water. Er is verdeeldheid, er is opstandigheid. Het heeft zijn tol geëist. En dan staat er, toen kwam Amalek. Toen, op dat moment. Ze hebben waarschijnlijk gekeken, het volk achtervolgd, en dachten, dit is het moment. Ik moest denken aan de preek van Martin van een paar weken geleden, waarin die met ons sprak over de verzoeking van Jezus in de woestijn. Toen Jezus 40 dagen in de woestijn was geweest. En hij moe was en uitgeput en honger had. En ook dan probeert hij hem op zijn zwakke plek te pakken. Ook daar staat, en toen kwam de duivel. En zegt, als u Gods zoon bent, zeg dan dat die stenen brood worden. En zo staat het hier, toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël. In Deuteronomium 25 herinnert Mozes de Israëlieten eraan hoe Amalek te werk ging, hier bij de plaats Ravidim. Daar staat, denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was. En hij vreesde God niet. Als de Heere uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, in het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft, om dat in bezit te nemen, moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. Ze slaan toe, die Amalekieten, op een heel zwak moment. Maar ze richten hun aanval ook nog eens op de zwakste plek. In de achterhoede van de karavaan, waar de meest verzwakte Israëlieten zich bevinden. De zieken, de gewonden, de ouden van dagen, de vrouwen en de kinderen. Zonder enige genade en met een duivelse bruutheid en wreedheid slaan de Amalekieten toe en raken de Israëlieten in de Achilleshiel en zaaien dood en verderf. Er is een bijna onvoorstelbare parallel, vind ik, met de gebeurtenissen van 7 oktober 2023. In Den Haag, de zetel van onze regering, daar staat een oorlogsmonument ter herinnering aan de Joden en wat hen aangedaan is. En op een van die gedenkplaten staan deze woorden uit Deuteronomium. Gedenk wat Amalek u gedaan heeft. Vergeet het niet. En onlangs heeft de premier van Israël deze woorden door Mozes 3500 jaar geleden uitgesproken. Heeft de premier van Israël diezelfde woorden herhaald in een toespraak voor het leger. Gedenk wat Amalek u gedaan heeft. Vergeet het niet. En het is eigenlijk zo onvoorstelbaar hoe deze woorden nog steeds een rol spelen in de geschiedenis van het Joodse volk. Paulus zegt in 2 Korinthe 2 over de vorst van de duisternis, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Je kunt ook zeggen, zijn methodes, zijn listen zijn ons niet onbekend. En zoals je ziet dat hij omgaat met Gods volk, zo probeert hij ons te raken, op onze kwetsbare momenten, op onze zwakke plekken, en slaat dan zonder mededogen toe. En dan moet ik denken aan onze kinderen, die opgroeien in een tijd en in een wereld waarvan je zegt, wat is er aan de hand? Onze kinderen zijn het kwetsbaarste. En het is van zulk groot belang dat wij de boze herkennen. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend, zegt Paulus. En ik hoop en ik bid dat wij persoonlijk en als gemeente dat herkennen, hoe die te werk gaat. Niet alleen in de wereld, maar ook hoe die in ons eigen leven soms, zeg maar, zijn werk probeert te doen. Zijn duistere werk. Hij verschijnt niet altijd in de gestalte van een Amalekiet. Hij komt niet altijd van buitenaf. Hij kan ook in ons denken en in ons doen en laten zijn leugens spinnen, als het ware. Ons denken vertroebelen, ons beroven van onze vrede en onze vreugde en onze kracht. Een tactiek die ook hier toegepast werd, is dat hij probeert een deel te isoleren. En zo doet de boze dat ook. Hij isoleert ons van God en elkaar als het kan. En soms als we het moeilijk hebben, persoonlijk met iets, dan trekken we ons gemakkelijk terug met het risico dat we in een isolement komen, ook geestelijk gezien. De boze probeert ons de wapens van Gods woord, gebed en zingen, lofprijzing, af te nemen. Onze verbondenheid met andere gelovigen te verstoren. Zo probeert hij onze wandel met God en elkaar te ondermijnen. Of hij brengt andere dingen in ons leven die ons gaan beheersen, die onze tijd gaan vullen. Vriendschappen misschien zonder enige diepgang. Of negatief spreken over iemand anders. Of een cynische houding naar anderen. Of onvergevingsgezindheid. Of we lezen boeken en kijken tv-series die nergens over gaan. Hij brengt het allemaal op onze weg. En we zien het vaak niet, we herkennen het vaak niet. Hoe we afgeleid worden en hoe we misleid worden. Of hij plaatst in ons leven die ene afgod centraal. Die een groot deel van onze tijd opslurpt. Ons werk misschien. Of macht, of geld, of seks, of comfort. Weet je, de discipelen, die hebben van de Heer Jezus geleerd om met die tegenstander rekening te houden. Als je de evangelie leest, dan zie je dat Jezus eigenlijk voortdurend met tegenstand te maken heeft. Of het nou door de religieuze leiders is, of door zeg maar rechtstreekse confrontaties met mensen die bezeten waren, waar de demonen in aan het werk waren. Jezus had steeds te maken met de tegenstand van de boze. Maar de discipelen die hadden dat ook. En die leerden van Jezus hoe de realiteit in elkaar zit. Dat er naast de zichtbare wereld een onzichtbare wereld is. En Peter schrijft aan de gelovigen toen en aan ons. Wees waakzaam. Wees op je hoede. Want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, hetzelfde lijden moeten doorstaan. Deze wereld is niet ons thuis. We zijn onderweg, maar ondertussen trekken we door vijandig, door bezet gebied. Ik zou willen zeggen bijna door een bezeten wereld. Als je hier op aarde in geloof wilt leven, dan zit je in een strijd. Als mensen vroeger gedoopt werden in de vroege kerk, dan werden ze opgenomen met de spreuk welkom in de strijd. Er speelt zich een gevecht af om mensenlevens tussen God en de tegenpartij. Maar in dat gevecht, in die strijd, hoeven wij geen hulpeloze slachtoffers te zijn. We hoeven niet onderuit te gaan, maar we kunnen stand houden als we de wapens opnemen en hanteren die God ons aanreikt. En in Exodus 17 zien we daar een indrukwekkend voorbeeld van. Als die Amalekieten uit het niets opduiken, dan moet er actie ondernomen worden. Dan worden de strijders aangewezen en onder leiding van Joshua moet de strijd geleverd worden. En ik heb me afgezet te vragen, het was een volk dat kwam uit de slavernij, die had helemaal geen leger. Die moesten eerst nog mannen vinden die konden vechten. Maar er moest gevochten worden, er was geen keus, er was geen tijd om mensen eerst een opleiding te laten volgen. En daar vindt in Ravidim dan de clash plaats. Gemakkelijk gaat het daar zeker niet. De Israëlieten hebben er de handen meer dan vol aan. Amalek is een geduchte vijand. Hij is sterk, hij is fanatiek en hij is destructief. Maar als je nu denkt dat wat daar in het dal gebeurt, dat beslissend is, ja, dan vergis je. Dan vergissen we ons echt. Van groter belang is wat er plaatsvindt, wat er gebeurt op die nabijgelegen heuveltop. Ik heb een plaatje erbij gezet. Er zijn heel veel kunstenaars geweest, artiesten, tekenaars, schilders, die hebben deze historische gebeurtenis geprobeerd weer te geven. Want terwijl Joshua en zijn strijders zich opstellen om Amalek te bestrijden in het dal, gaat Mozes een heel ander strijdtoneel op. Met de wapens van God gaat hij strijden, met gebed en geloof. Morgen, zegt hij, zal ik op de top van de heuvel staan, met de staf van God in mijn hand. Mozes, hij wordt vergezeld door een paar bidders. En dat kleine groepje, daar op die heuveltop, van drie personen, slechts drie personen, die maken het verschil. Zonder hun gebed hebben de Israëlieten geen schijn van kans. Maar zodra op die heuvel gebeden wordt, hebben de Israëlieten de overhand. Want dan strijden de engelenmachten mee. Amalekieten zijn niet opgewassen tegen drie mensen die de handen opheffen naar de hemel. En zo wordt Amalek teruggedreven, wordt hij verslagen. Vindt dat beslissende slag dan plaats op die heuveltop? Ik denk, als we dat denken, dan zoeken we toch nog te laag. Dan moeten we nog een stap hoger gaan. De beslissende strijd die vindt plaats in de geestelijke wereld. Weet je, de staf die Mozes, is een bijzonder iets, die staf van Mozes, die zie je steeds terugkomen, ook in het begin van dit hoofdstuk. Die staf die Mozes hoog in de lucht steekt, Dat is de staf waarmee hij ook de Nijl veranderde in bloed. Het is de staf waarmee een pad ontstond dwars door de Schelfzee. Het is de staf waarmee een bron werd geopend toen hij op de rots sloeg en het water uit de rots kwam. En die staf, dat is het beeld van de machtige hand van de Heere God. Die hier doet wat hij steeds doet en opnieuw wil doen. Ons aanwezigen, ons verzekeren van zijn aanwezigheid. En van zijn vermogen om te bevrijden en om te verlossen. En dan zien we daar die drie mannen. Naast Mozes, Aaron en Hur. Ik weet niet of je dat kunt voorstellen, maar als je een half uurtje zou proberen om je handen omhoog te houden. Ik denk dat we dat al niet volhouden. En Mozes, het is een strijd. Het is een strijd van een dag, tenminste. En dan wordt hij moe en dan kan hij zijn handen, zijn armen niet meer omhoog houden. En dan staan daar die twee mannen naast hem. En dan is dat een prachtig beeld, vind ik, van de gemeenschap in het lichaam van Christus. Want als we beseffen dat we in een geestelijke strijd zitten, dan is dat een strijd die we niet alleen moeten vechten. We hebben elkaar nodig om te bidden, om elkaar te bemoedigen, om elkaars lasten te dragen. Weet je, wat doet een bakker? Een bakker die bakt brood. Wat doet een schoenmaker? Een schoenmaker die maakt schoenen. En wat hoort een christen te doen? Bij een christen hoort dat hij bidt. Dat hij bidt elke dag. Het gaat niet goed met een christen als die niet bidt. Met je bidden laat zien wie je bent. Je leert afhankelijk te zijn. Je zoekt het bij hem. Je weet, bij hem is de kracht. Bij hem is de kracht die ik mis. Er zijn zoveel beloftes die God ons geeft en we mogen hem herinneren aan die beloftes. We mogen bidden in de naam van Jezus. Weet je wat Jezus voor ons heeft gedaan op die andere heuvel? Op die andere heuvel, daar viel echt de beslissing. Daar viel de beslissing toen hij hing aan een kruis. Daar heeft hij de deur voor ons geopend. Om met vrijmoedigheid naar hem te gaan. Om te bidden in zijn naam. Alles bij hem brengen. Weet je, soms verslappen we in gebed. Als we heel eerlijk zijn, moeten we dat zeggen. Soms vergeten we dat, verslappen we. Of je denkt, heeft het wel echt geholpen? Helpt het echt als ik bid? En bidden is heel intensief. Als je bidt met je hart, dan kost je dat echt iets. Misschien ben je wel gestopt met helemaal te bidden. Of misschien ben je gewoon moe en zeg je, ik ben te moe om te bidden vaak. Dat is niet zo vreemd op zich. Mozes was op een gegeven moment ook te moe om te bidden. Hij kon het niet volhouden. En daar vind ik, daar zit een troost in dat beeld dat hij het niet kan volhouden. Mozes is geen superman. Hij houdt het ook eventjes niet meer vol. Maar dan komen er twee mannen, die komen naast hem staan. Die komen in beweging. Ze zien dat hij het niet volhoudt en ze gaan hem ondersteunen. En ze houden zijn armen omhoog, zodat het gebed niet verslapt. Ze bidden, als het ware, met elkaar. Jij en ik, we hebben andere mensen nodig. Je kunt niet alleen christen zijn. Bidden met elkaar en voor elkaar. Wat een zegen als je ontdekt hoe waardevol en hoe belangrijk dat is. Ik hoop, ik bid zo dat we doordrongen zijn van het belang van gebed. komen samen één keer in de twee weken om samen te bidden als gemeente. Natuurlijk bidden we persoonlijk. Daar begint het. In onze binnenkamer, zegt Jezus. Maar we komen ook als gemeente samen. We bidden in onze kringen. We bidden samen als gemeente hier elke twee weken. En je zou graag willen dat er meer gebeden werd samen. Dat er meer zicht is op het grote belang van de strijd waar we in zitten. En dat we die strijd alleen maar winnen in gebed. We kunnen niet zonder Aarons en Hurs. Het is wel eens genoemd dat Spurgeon, een bekende, hele bekende prediker in Engeland, als die sprak in zijn gemeente, dan waren daar mensen, volop mensen aan het bidden. Tijdens de preek en tijdens de dienst. De grote groei van de kerk in Korea. Dus een tijdje heb ik me erin verdiept. En die mensen komen samen, 's morgens elke dag in de week. Kwamen duizenden gelovigen samen, 's morgens om 6 uur, voordat ze naar hun werk gingen. Om te bidden en te bidden en te bidden samen. En er is een enorme opwekking in het land geweest. Er zijn miljoenen christenen in de laatste decennia gekomen. En het geheim, dat kan alleen maar in dat gebed liggen. Daar waar God op wil antwoorden. We hebben allemaal huiswerk. Bidden. Persoonlijk of in je gezin bidden voor andere mensen of met andere mensen. Bid je voor je buren, bid je voor je familie, bid je voor je collega's. Ga je de deur uit zonder dat je gebeden hebt? Weet je, strijd is er. We zitten in een strijd, of we het beseffen of niet, of dat we het willen of niet. Maar gebed is beslissend. Je wint niet in eigen kracht. En we gaan achter Jezus aan. Hij gaat voorop in die strijd. Er staat van hem dat hij leeft om voor ons te bidden. En voor ons te pleiten. Jezus is als het ware als Mozes en Jozua samen. Hij strijdt voor ons en hij bidt voor ons. Weet je, dan is de overwinning is behaald, het gevaar is geweken en dan, kijk wat Mozes dan doet. Dan richt hij een altaar op, staat er. Dan richt hij een altaar op en de naam die hij aan dat altaar geeft, dan zegt hij niet, die heuvel is een heuvel van gebed. De gebedsheuvel. Zouden wij mensen doen, denk ik. Als het daar de overwinning was behaald, dan zouden we daar een heilige plaats van maken. Dan zouden we daar een kapel op zetten. En dan zouden we daar bedevaarten misschien naartoe gaan houden. Maar Mozes beseft dat het niet die plek is. Maar Mozes beseft dat het hogerop is gebeurd. Dan zegt hij, de Heere is mijn banier. Mozes bouwde een altaar en hij gaf het de naam, de Heere is mijn banier. Soms, weet je, dan zie je beelden van dat er ergens een oorlog is, gestreden wordt. En als mensen dan een gebied hebben veroverd, dan zetten ze daar hun vlag neer. Dan zeggen ze daarmee, dat is nu ons gebied. Ons vaandel, onze vlag, onze banier. Nu is dit gebied van ons. Deze stad is nu van ons. Maar Mozes zegt, de Heere is mijn banier. De Heer is mijn banier. Dan zegt hij er nog iets bij. Hij zegt, voorzeker de hand op de troon van de Heere. De hand op de troon van de Heere. Weet je, die bidders daar op die heuvel, die hebben hun opgeheven handen gelegd, als het ware, op de troon van de Heere God. Wat een beeld. De hand op de troon van de Heere. Jezus werd een van ons om de strijd met de boze aan te binden. En die strijd die is beslist op die andere heuvel, op Golgotha. Er werd een stuk hout opgericht. kruis, een ruwhouten kruis. En aan dat kruis heeft de Zoon van God gezegevierd. Colossense zegt, de overheden en de machten heeft hij ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. De vorst van de duisternis is op Golgotha verslagen, maar hij probeert met zijn laatste stuiptrekkingen nog zoveel mogelijk schade aan te richten. De strijd tegen Amalek, tegen de duistere machten, die is nog niet geheel voorbij. Weet je, Exodus 17, wat we gelezen hebben, eindigt met een veelzeggende zin. De strijd van de Heer zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. En dat is alle reden voor ons, die strijd gaat nog steeds door. Dat is alle reden voor ons om die aansporingen van Petrus en Jacobus en anderen serieus te nemen. Wees waakzaam, wees op je hoede, stel je tegen hem te weer, neem de wapens van God op. En een heel belangrijk wapen, daar wil ik een andere keer graag nog eens met u verder over spreken. Een heel belangrijk wapen waar we op kunnen pleiten is het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat hij zijn bloed voor ons vergoten heeft, dat heeft zo'n diepe betekenis. En dat is wat we vanmorgen ook vieren als we het avondmaal vieren. Dat hij zijn leven gaf, zijn lichaam gaf voor ons en zijn bloed dat voor ons vloeide. Weet je, God werkt, en ik sluit dan af daarmee. God werkt in deze wereld door de gebeden van zijn kinderen. En onze tijd en onze wereld en ons dorp en onze gemeente heeft mensen nodig als Mozes en Aaron en Hur. Mensen die bidden. Die zeggen, morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Mensen die de hand op de troon van de Heere leggen. De troon waar Jezus zetelt. De troon waar we met vrijmoedigheid naartoe mogen gaan, zegt de Bijbel. Met vrijmoedigheid mogen wij komen bij die troon van genade. En mogen we bidden. Wie hier op aarde de knieën buigt en de handen vouwt en bidt, legt zijn hand op de onderste trede van de troon en doet een beroep op de machtige hand van God. Die zoekt de kracht op die manier in de Heere God, in zijn macht. En weet je, dan zullen we van tijd tot tijd ook mogen doen wat Mozes hier doet. Hij blijft staande, hij volhardt en de boze wordt verdreven. En prachtig wat er ook staat, hij schrijft het op, hij moest het opschrijven. Dit was zo'n belangrijke gebeurtenis. En weet je, als wij ook samen overwinningen behalen, ook in ons samen als gemeente, als we bidden, als God bijzondere verhoringen geeft, of gewone verhoringen, dan mogen we dat ook als het ware op schrift stellen. Dan mogen we het vastleggen. Dan mogen we gedenken. En dan mogen we het doorvertellen. Dan mogen we gedenkstenen oprichten met die wonderlijke naam. Zoals de Heere is mijn banier. In het Hebreeuws is het Yahweh Nissi. De Heere is mijn banier. Is dat niet geweldig? Laten we stil zijn. Dan wil ik nog met u bidden. Vader in de hemel, we danken u dat we zo samen uw woord echt tot ons mogen laten spreken. We ervaren steeds weer dat het waarheid is en dat het uw waarheid is. En Vader, ik dank u zo dat u ons laat zien waar we, wat voor wereld dat het is, waar we in leven. En hoe we daar als uw kinderen in mogen staan. Heer, dat we niet hoeven te vluchten, maar dat we mogen zien op u in de strijd van alle dag soms waar we in staan, waar we doorheen gaan, waar we ons ook niet altijd van bewust zijn. Maar u laat het ons zien, Vader, ook vanmorgen weer, dat het de werkelijkheid is. En ik dank u dat we ook mogen pleiten op wat u ons gegeven heeft in uw Zoon, in de Heer Jezus Christus. Dat hij voor ons de overwinning heeft behaald, waar wij achter mogen gaan staan, Heer. Dat we mogen pleiten op het kostbare bloed van de Heer Jezus. Ook in onze situaties van alle dag. We bidden, Vader, zo dat we als gemeente tot zegen zijn. Voor elkaar, voor de mensen om ons heen, voor dit dorp waar we samen mogen komen, voor de dorpen, de plaatsen waar we wonen. We zien het niet altijd hier, maar u laat ons iets zien van de onzichtbare werkelijkheid die er is en waar we deel van zijn en waar we een aandeel mogen hebben als we zo samen onze stem verheffen en u in uw naam aanroepen. Moet u ons zo zegenen, Vader. We bidden u dat in Jezus' naam. Amen.